Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Voor de meesten onder ons is poëzie als we er niet onderuit kunnen. Bij een geboorte, een begrafenis of, zoals straks, de poëzieweek. Maar voor Delphine Leconte is het elke dag van datum. Ze kan er totaal bezeten van zijn. Dan schrijft ze 4 à 5 gedichten per dag. Dat bezorgt haar een grote, raadselachtige vreugde. Eigenlijk, zegt ze, de enige vreugde in mijn leven. Ik ben opgegroeid in een heel burgerlijk milieu, weet ze nog. En ik ben daar meer wreedheid en sadisme tegengekomen dan toen ik in de psychiatrie terechtkwam. De patiënten onder elkaar, dat was een warm bad van vriendschap en aanvaarding. Dag Delphine Leconte, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit in een dal, maar ik ben vastbesloten om daar weer uit te klauteren. En opnieuw in het midden van de berg of misschien binnen een paar maanden op de top te geraken.
Hoe komt het dat je in een dal zit?
Ik denk dat ik het dal grotendeels aan mezelf te danken heb. Dat de grote dader de drankzucht is geweest. Ik heb er een tijdje mee geconcretteerd, ook in interviews. Maar en in 2018 was ik een geestige dronkaard. Maar nu het voorbije jaar was ik vooral een deerniswekkende dronkaard die ook veel overlast heeft bezorgd aan mensen. En het maakte mij vooral angstig en achterdochtig en ongelukkig.
Een geestige dronkaard, kan dat?
Hoe
moet ik me dat voorstellen?
Omdat ik een verlegen persoon ben en als ik dan een paar glaasjes drink na een voordracht en dan merk ik toch dat ik uitbundiger ben, onstuimiger en grappiger. Maar
je kunt ook lastig zijn als dronkaard.
Ja, omdat bij mij heel rap de ontreddering toeslaat. Omdat er al sowieso zit er pijn in mij en alcohol brengt die dan heel gemakkelijk naar de oppervlakte. En dan,
dan breek je.
Dan breek ik echt op.
Kun je poëzie schrijven als je dronken bent?
Nee, wel als ik een kater heb. Die schemertoestand, dat de alcohol wellicht nog in mijn bloed en mijn geest zit, een klein beetje, en dat ik die angst nog in mij zit, dat wel. Maar dronken, nee. Ik beeld me wel soms in dat ik dat kan. En dan doe ik dat soms ook. Maar dat zijn zelden geslaagde schrijfsels.
Er zijn natuurlijk legendarische voorbeelden van. En ik denk ook, bijna een huishoge gemeenplaats. Artiesten, dichters bij voorkeur moeten aan de drug zitten of dronken zijn. Ik denk nu bijvoorbeeld Malcolm Lowry, die echt lazerig kon drinken en beweerde dat hij dan het beste schreef. Dat is maar één voorbeeld. Hemingway, notoire zuipschuit. Ik denk, eerlijk gezegd, dat dat allemaal onzin is.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat die schrijvers, die drankzuchtige schrijvers, en zijn er heel wat, nog productiever hadden kunnen zijn en nog lucider en nog schaamtelozer, ook zonder die drank. En minder schade hadden berokkend aan zichzelf. En
maar je hebt je dus voorgenomen, ik ga terug naar de top, ik ga het zonder drank doen?
Ja, dat is de bedoeling. Alhoewel dat ik dan heel rap merk dat na een paar dagen soberheid, nuchterheid, dat ik wel vreugdelozer word, matter. Anderzijds is er toch een soort rust die ik misschien dan te veel verwar met verveling.
Het is een lastig leven, hè, als Delphine Leconte, heb ik
wel,
die idee.
Ja, pieken en dalen, soms in één dag pieken. Ja,
ja, ja.
Het wisselt heel rap. Ja, ik heb grote stemmingswisselingen en de vreugdemomenten zijn soms heel, heel hoog. Ik ervaar momenten van grote euforie en gelukzaligheid, maar als ik dan ineens stort, is het dan ook wel meteen bijna suicidaal ineens in elkaar storten.
En kan dat allemaal binnen 1 uur, zoals bijvoorbeeld dit uur?
Kan allemaal binnen een dag toch, of binnen een nacht, ja.
Nee, maar je weet nooit wat je kunt verwachten met jou. Op je 6e ben je beginnen te schrijven. De eerste zin ongeveer was, er was eens een reus, hij was sterk, maar niet gelukkig. Gelukkig was het eigenlijk.
Gelukkig, ja.
Dat was West-Vlaams.
West-Vlaams, ja.
Op je 6e, en dan ben je nooit meer gestopt.
Nooit meer gestopt. Ook altijd hele beeldende verhalen. Veel stripverhalen gemaakt, omdat mijn gedichten zijn ook vrij filmisch en zitten vol beelden en zijn heel visueel eigenlijk. Dus ik hield ook wel altijd van die combinatie van woord en beeld. En film is ook nog altijd de grote inspiratie voor mij. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Finse regisseur Aki Kaurismäki.
Ook een notoire zuipschuit, hè? Ja. Oh la la, ik kon nooit persconferentie
niet
doen.
Dronken op de set.
Ja.
Ja, maar die het ook altijd opneemt voor de verschoppeling. Ja. En,
Schitterende kineast.
Ja, ja, heel mooi, heel ontroerend.
Aki Kaurismäki, ja.
Heel mistroostig en tegelijkertijd ook troostend, ja.
Le Havre heel bijvoorbeeld, warm, ja. Zijn film over een... Ja, verstekelingen, aangespoelde, die dan wordt opgevangen. Bijzondere, tedere films ook, vreemd genoeg. En dat is een inspiratie, toch?
Ja, vooral dan de liefde voor de verschoppeling. Omdat we heel vaak geconfronteerd worden dan misschien meer in de oppervlakkige media of in tijdschriften met succesverhalen en eigenlijk interesseren succesverhalen mij niet, omdat ik er niet in geloof. Niemand is alleen maar een succes en ik ben meer geïnteresseerd in de wonden en de littekens van een mens. En ik vind dat altijd dapper als iemand durft toe te geven, dit zijn mijn demonen, dit zijn mijn angsten, hier worstel ik mee.
Heb je het idee dat we daar beschaamd om zijn, dat wordt weggemoffeld?
Ja, heel erg. Ja. Ik zit niet meer op sociale media, maar daar moet je tonen hoe mooi je bord eruit ziet dat je gaat eten, hoeveel vrienden dat je hebt, welke prachtige vakantiebestemming je hebt gekozen. Ja, daar mag het alleen maar over façade gaan. En dan hoor ik van veel mensen, maar zo, mijn leven ziet er zo niet uit. Help, is dit de norm? Ik kan daar niet aan voldoen. En ja, en dat is jammer dat beeld wordt in stand gehouden.
Maar nu lijkt jij wel het omgekeerde te doen, hè? Jij hebt totaal geen schaamte om ongegeneerd bijna... Ja, het op ons bord te leggen van hoe slecht het wel met jou soms kan gaan. Is dat dan niet het omgekeerde?
Ja, maar tegelijkertijd zeg ik nu toch ook van... Ik wil niet mijn omgeving voortdurend tot last zijn.
Ja.
Mijn moeder bijvoorbeeld heeft nu 2 beroertes gehad. En zij maakt zich nog steeds vaak zorgen over mij. Omdat ze ook wel ziet dat ik... vaak ongelukkig ben en dan met dat drankmisbruik. En ja, dan denk ik, misschien moet ik haar toch ook ontzien. En dat toch van haar schouders valt, dat ze zich op haar eigen gezondheid kan concentreren.
Als kind heb je je moeder eigenlijk niet echt gekend. Je bent opgegroeid bij je grootouders. Voor alle duidelijkheid, Delphine Lecomte, dichteres, is inderdaad de kleindochter van Herman Lecomte, de dokter.
Mm-hmm.
Die 1000 jaar ging worden. Het is iets minder geworden. Maar de grootouders, dat was niet bij... Nee,
van de ouders van mijn moeder.
Ja.
Ook hele interessante en kleurrijke personen. Vooral mijn grootvader dan. Een rechter, maar ook een rokkenjager. Een beetje macho. Iemand die wilde zeilen, paarden temmen. Wulpse garnalenpelsters verleiden. Maar, en dan ook dat katholieke had hij ook wel in zich. Wellicht omdat hij vond dat hij veel boete moest doen. En ook iemand die heel graag dronk. En ook iemand die schreef. En een beetje gefrustreerd was als romanschrijver. Het waren enkele boeken gepubliceerd, maar hij had grote ambities. Hij waande zichzelf ook een beetje als de Ernest Hemingway van de Westhoek. Maar...
Dat is hooggegrepen.
Ja. En ook heel veel blootgesteld geworden. Nog voor ik 5 jaar was, had ik al alle films van Bergman en Polanski gezien. Met daar Truffaut.
Daar word je niet vrolijk van, hè, Delphine?
Fanny en Alexander is nu wel een van de meer...
Toegankelijke, ja. Bergmans, ja.
Ja, en er is daar een scène waarin... een scatologische scène, want mijn grootvader was ook een petomaan, waarin de kaarsen van een kandelaar worden uitgeblazen met de aars.
Oh.
En mijn nichtje en ik, die toen 7 jaar was, mijn grootvader had ons gevraagd om die scène te...
Voor te doen.
En we gingen daar dat zakgeld voor krijgen.
Wauw. Tamelijk burlesque, ja.
Mijn grootmoeder was razend, want zij was toch wel meer van het fatsoenlijke, conventionele, burgerlijke. En dat vond ze toch een klein beetje te ver gaan.
Een petomaan, voor alle duidelijkheid, dat is een professionele windelater.
Winden,
hè?
Ja. Mijn grootvader had ook allemaal rijmpjes over winden. Dat was een groot thema in het huis in de pannen.
In de pannen inderdaad, want daar gebeurt het, in de duinen ook, want dat stellen we ons dan voor bij de pannen. Hoe kwam je eigenlijk daar terecht? Kon je niet bij je vader of moeder
opgroeien? Ja, die waren natuurlijk piepjong.
Natuurlijk, hoezo?
Natuurlijk, ja, omdat ze tijdens een wild, onbezonnen moment in de duinen... onveilige seks hadden gehad. En ze waren 18. En toen ik geboren werd, waren ze al half uit elkaar. Dus het zijn ook twee heel verschillende persoonlijkheden. Dat ging nooit werken. En mijn moeder moest nog studeren, wilde graag haar diploma Romaanse filologie behalen. Mijn vader was een beetje zigeunerachtig op de dool, wilde muzikant worden. En mijn moeder, denk ik, vond het een goed idee. En achteraf bekeken is het inderdaad verstandiger van je kind naar liefdevolle grootouders te brengen dan een beetje aan te modderen. En...
Want je hebt een goede kindertijd daar gehad, zeg je.
Ja, een hele goede kindertijd met toch vooral die grootvader die mij heel graag zag en ook heel... Mijn grootmoeder zag mij ook graag, maar mijn grootvader was iemand die kon een kind op schoot nemen en omhelzen en ravotten en heel fysiek. Die me ook meenam en heel veel kunst en literatuur heeft aangereikt. Ja, ja.
Je vader noem je een deerniswekkende troubadour, maar het kan nog erger. Je moeder een manipulatieve, narcistische mannenverslinster.
Ja, maar
dat zijn...
ondertussen lachen we daarmee.
Oh ja.
En zegt ze ook, omdat ik heb een beetje een personage van haar gemaakt en haar uitvergroot. Maar ze zegt ook, dat strookt helemaal niet meer met wie ik nu ben. Ze is ondertussen ook al in de 60 en die mannenverslinster. Ik heb wel lang als puber het gevoel gehad dat ik moest opboksen tegen iemand die... veel flamboyanter was, veel geestiger, veel slimmer, veel charmanter. En dat ik zo'n beetje de sukkel, de kleurloze sukkel was, die daarnaast liep en ook bijna te aarzelend was, te verlegen.
Het was moeilijk om onder het juk van zo'n eik uit te komen, blijkbaar.
Ja, maar... ik heb beloofd dat ik mijn moeder ging rehabiliteren op de radio. En ondertussen hebben we ook wel al een heel aantal jaren een goede relatie. En ze heeft me ook wel dingen gegeven, natuurlijk, als kind. Zo herinner ik me dat ze me heeft meegenomen, bijvoorbeeld, naar Parijs, naar Le Musée d'Orsay. En dat ik daar Le Déjeuner sur l'Herbe zag en meteen wist van, wauw, dit is heel bijzonder. En dat ik sindsdien dan die microben te pakken gekregen heb.
Dat die processionistische schilderij waar een man met kind en vrouw, of kinderen en vrouw, aan de boorden van de Seine zit. Hè? Een heel bekend natuurlijk.
De naakte vrouwen en de geklede
juist,
man. Zo'n heel schokkend.
Dat alleen. Zei ik toch niet dat dat niet zo was, hè?
Ja.
Ik wou het jou wel laten horen. Ja. En waarom vond je dat zo mooi schilderij of zo interessant? Of? Want de enige die gekleed is, is hij.
Ja. Ja, ik weet het niet, maar het was niet alleen Le Déjeuner sur l'Herbe, het was ook Degas, die zo'n paardenreis met één paard had op Holland slaan. Dus dat alle die indrukken. En ook Beckman, de lelijk, tussen aanhalingstekens, expressionistische werken, wilde, woeste werken. En,
die beelden, die je nu ook weer beschrijft, die vind je ook in je poëzie terug, hè? Het is, zoals je zegt, heel filmische poëzie. Misschien, Delphine, als je dat goed vindt, kun je eens een gedicht lezen uit bijvoorbeeld De baldadige walvis. Zo word je een kind. Het zegt al iets over jouw kindertijd en over je poëzie, denk ik.
Zo word je een kind. Zo word je een kind dat graag wordt gezien. Hol naar het dichtstbijzijnde bos en laat je adopteren door wolven. Ook al kun je insect afspellen en op de valreep nijlpaard. Het is beter laat dan nooit en je bent nog maar 7. Wolven zijn altijd happig om kinderen aan te nemen. Zolang de kinderen niet te veel noten op hun zang hebben en bereid zijn de waarschuwingsfabels van hun ouders achter te laten en hun twistzieke zussen en hun aanstellerige namen en hun brevetten en de dommige dashond en de pedofiele tuinman en het vlindernet en de waterput. Nu ben je een kind geworden dat een wolvenfamilie kan verzinnen. Het hoeft niet te stoppen in het bos. Je moet je niet beperken tot wolven. Je kunt ook naar de zee en onder de hoede van de onstuimige Neptunus slierten kweken, zeepaardjes bereiden en baarzen belazeren. Of naar de steppen om je te laten koesteren door korzelige kamelen. Zo word je een kind dat graag wordt gezien. Ga naar het hoenderhok, strooi granen in het rond en laat de zorgeloze kippen je toekomst voorspellen. Ze komen uit hun hok en ze zijn gulzig. Dat kan maar één ding betekenen. Het wordt een verrukkelijk leven.
Delphine Leconte, laatst haar gedicht Zo word je een kind. Als ik jou goed begrijp en uit deze beelden, eigenlijk word je een goed kind als je gewoon maar doet wat de mensen je opdragen.
Ah, nee, het tegendeel. Ik zeg, laat de waarschuwingsfabels achter, het bijgeloof, de waterput, de pedofiele tuinman.
Ja.
Nee, ik zeg, laat de opvoeders achter. Ja, maar toch keer ik terug.
Ja, toch keer je terug. Naar dat gulzige, verrukkelijke leven. Is dat wat je als kind voor ogen had? Een verrukkelijk leven?
Oef, ja, wellicht wel. Ik was wel altijd, ondanks die gelukkige kindertijd in de pannen, een kind dat een rugzak had klaarstaan om weg te lopen. Ik liep altijd maar weg als kind.
Waar naartoe?
De duinen in, zo ver mogelijk. En altijd met een fles water, met een zaklamp en een kinderbijbel. Die was blijkbaar ook onmisbaar.
En waar ging je dan naartoe? Wat was de bedoeling?
De bedoeling was...
Dus toch ver weg, want je hebt dan een waterfles en zo. Dat is niet de bedoeling om meteen terug te keren.
Nee, de bedoeling was het isolement. Ik denk toch dat ik altijd ook een hang heb gehad om mij af en toe af te zonderen van de mensen. Later, toen ik dan bij mijn moeder en stiefvader in Gent woonde, kroop ik ook altijd op het dak om alleen te zijn. Ja,
Op het dak?
Ja, helemaal op het dak, ja. Om daar te zitten en te kijken naar de katten en de vogels.
Dat is nog niet evident, tenzij het een heel laag dak is.
Nee, ik was altijd ook een klimmer. Eerst in bomen en dan op daken, ja.
Wauw.
Ja, waarschijnlijk heel gevaarlijke toestanden, maar...
Want hoe raak je op zo'n dak?
Ja, al klimmend, met grote roekeloosheid. En als kind heb je nog niet die voorzichtigheid die je later parten speelt. Ja, je ziet minder risico's of je bent wellicht ook leniger.
Maar ik zie jou nu nog wel ook op daken lopen, hoor.
Ja.
Ik denk dat je dat nog durft, nee?
Ja, zeker.
We gaan de jonge Abby Lincoln horen. Zij is een Amerikaanse jazzzangeres. Heb jij iets met jazz, Delphine?
Nee.
Nee?
Jazz maakt me nerveus.
Oh. Shit. Ik hoop dat je het hier gaat volhouden. 3 minuten 18 seconden. Afro Blue.
Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate whirl, shades of delight, cocoa hue. Rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue. Rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality, until it seems it's not a dream, the two are you and me. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue.
A.B. Lincoln, afro blue. Bij mij zit Delphine Leconte, zij is dichter, of dichteres, wat heb je het liefst dat ik zeg?
Het is mij gelijk, ik stoor me niet aan dichteres.
Ja, ineens dacht ik toch, dichter, laten we het neutraal houden. Ik kwam verwoest de psychiatrie binnen, schrijf je, en ging er nog verwoester buiten. Ik ben nooit... Ja, zo is het. Ik ben moeten genezen van de psychiatrie. Hoe was je daar terechtgekomen in de psychiatrie?
Goh, domweg. Het is te zeggen domweg. Het ging al een aantal weken. Achteraf wist ik dan, dat was een psychose. Een aantal weken dat ik niet meer, nauwelijks nog at, heel angstig was. Geen dag-nachtritme, geen structuur, een beetje aan het ronddolen. Op zoek naar contacten met mensen. Een paar goede mensen tegengekomen, ook een paar slechte mensen. Zoals dat gebeurt als je 's nachts als hele jonge vrouw alleen door de straten dwaalt. Ja, echt in de war. Dan in knokken gaan aankloppen bij een ex-vriendje die me dan de deur wees. Dan van uitputting.
En radeloosheid waarschijnlijk.
En radeloosheid in elkaar, letterlijk in elkaar gevallen. En door goede mensen op straat hebben dan een ambulance gebeld. En op die manier lag ik dan plots in een ziekenhuis.
Hoe oud was je toen? 20?
Ja, 20.
In een ziekenhuis, maar dan eigenlijk de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
Ja, ja.
En hoe moet ik me dat voorstellen?
Dat is een gezellige boel. Dat is, ik lag bijvoorbeeld bij een oudere dame, 70 jaar geloof ik, die al jaren worstelde met een alcoholverslaving. Ik denk eerder een dame van de hogere burgerij. Heel aangenaam, heel zachte, vriendelijke dame, maar... Er lagen ook junkies op de afdeling. Toch wel heel veel alcoholisten. Ook hele jonge mensen met een borderline-problematiek. Een paar hele oude, dementerende mensen.
Maar je zegt... Want je bent opgegroeid met een grootvader die rechter is. Een andere grootvader, een heel bekende, wereldberoemde, in Vlaanderen tenminste, dokter. Ja, we noemen dat dan kleinburgerlijk of zelfs burgerlijk milieu. En je zegt, ik ben daar, in dat milieu, meer wreedheid en sadisme tegengekomen dan toen ik de psychiatrie binnenkwam. Want de patiënt onder elkaar, dat is een warm bad van vriendschap en aanvaarding.
Ja, het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo het gevoel had van kameraderie, een groepsgevoel, gekoesterd worden ook. Maar dan niet alleen door de patiënten, ook door enkele verpleegkundigen en ergotherapeuten.
Hoe lang ben je daar geweest?
Veel te lang. Zo op en af, 2 à 3 jaar. Dan een keer ontslagen, terugkeren. Ik zag ook dat patroon bij veel oudere patiënten. Het is ook natuurlijk heel veilig en... op den duur mij een beetje aan het vegeteren. Dus ik ben wel blij dat ik uiteindelijk ben weggeraakt. Maar dat was het moeilijkste wat ik tot nu toe gedaan heb. Om daar weg te blijven en dan te breken met al mijn contacten uit de psychiatrie. En, toch...
Je hebt het een beetje smalend, ironisch, heel vaak over het gekkenhuis waarin je terecht was gekomen. Hè? Want... Dat valt ook op in je poëzie, in je schrijven, dat psychiatrisch verleden heel vaak terugkomt.
Ja, ik zit natuurlijk ook wel... Wat rancune is veel gezegd, want het is ondertussen lang geleden. Maar die psychiater die mij toen behandelde... Ja, de behandeling was voornamelijk farmacologisch. Dus, en dan die gesprekken, hij klaagde tegen mij over... De moeilijke relatie die hij al had gehad met zijn kille vader. En nog erger over het feit dat hij voor een jacht aan het sparen was, maar tot zijn grote verdriet nog steeds niet genoeg geld had om een jacht te kopen.
Dat kwam een psychiater jou zeggen?
Ja. Dat was zijn trauma.
Ja. Dan is de vraag, wie helpt hier wie, hè? Delphine... je zegt, de psychiatrie was voor mij als een soort van kostschoolervaring. Moet ik me daarin voorstellen dat je dat eigenlijk vreemd genoeg ook wel een beetje naar snakte?
Ja, ik had wel altijd op school vrienden, maar ik was toch een beetje een buitenbeentje en eenzelvig. En toen in de psychiatrie heb ik mij wel geworpen in de groep. En ook ben ik af en toe ook een beetje de gangmaker geweest. En veel plezier beleefd.
Je stal daar dossiers van patiënten?
Nee, met een paar patiënten stalen we zo'n logboek waarin onze gedragingen werden beschreven tijdens de ergotherapie. En dat was...
Dat was lachen?
Dat was stout. Ja, dat was lachen, omdat je zo merkt dat je echt bestudeerd wordt, onder een loep ligt. Dat elke interactie in de gaten wordt gehouden.
En wat lees je dan over jezelf op dat moment?
Oh.
Waar leid je aan? Dan? Volgens de psychiatrie.
Ja, ook dat ik denk van er worden veel te rap etiketten... wordt dan een etiket geplakt en daarmee is de kous af. Terwijl ik geloof niet in de psychiatrie. Er is nu meer en meer een tendens om patiënten thuis te begeleiden. Ik denk dat de enige juiste manier is. Ja, tenzij het echt heel acuut is. Iemand wil zelfmoord plegen en moet...
Delphine, wat is dat toch met jonge dichteres? Ik reken je nog altijd gemakkelijk hetzelfde tot een jonge dichteres. Je mag dat als een compliment beschouwen. Maar neem nu bijvoorbeeld Anne Sexton, die je kent. Neem Sylvia Plath. Neem de Zuid-Afrikaanse Ingrid Jonker. Drie fenomenale grote dichteressen, tenminste. Enfin, naar mijn mening, en ik ben er ook grote fan van. Maar ze zijn wel alle drie op hele jonge leeftijd fataal geëindigd.
Mm-hmm.
Fataal, dat betekent dan ofwel psychotisch worden en dat eindigde dan in hun geval met zelfdoding. Hoe komt dat toch? Grijp je dan automatisch naar een gedicht om dat van je af te schrijven?
Ja, ik kan toch wel zeggen dat ik met mijn gedichten bepaalde angsten en wonden wil bezweren en dat elk gedicht toch een soort duiveluitdrijving is. Merk wel dat als ze te dagboekachtig worden, te veel beschrijven wat er vandaag of gisteren gebeurd is, dat het dan...
Anekdotisch, hè?
Ja, dan heb ik het niet graag. Ik wil toch dat dat een soort vorm van escapisme is. Ik wil toch ook die fantastische elementen erbij sleuren, omdat ik daar heel erg van hou. En omdat ik wil dat het... dat het ook een wereld schept die niet alleen grimmig en rauw is, maar dat er ook kleur in zit. En daarom haal ik die dieren er ook altijd bij. En
het zijn droomwerelden ook die je oproept. Mm-hmm. Hè? Fabelachtig. Je hebt duidelijk een afkeer, zal ik maar zeggen, van kneuterige gedichten die zogezegd troost brengen.
Ja, daarom zeg ik... een gedicht van mij zal nooit op de achterkant van een doodsprentje terecht kunnen komen of op een kussensloop. En dat is ook mijn ambitie, dat dat nooit zal kunnen gebeuren.
De kans is klein, ja. Omdat ze nogal exuberant zijn en eigenlijk de dingen niet schuwen. Sommigen, en dat kun je toch begrijpen, zeggen van dit is echt te expliciet, te overdreven, te bombastisch, te bijna pathetisch. Kun je daar begrip voor opbrengen?
Ja, tuurlijk. Het is overdadig en probeer mezelf... In het begin deed ik dat nog, maar nu al helemaal niet meer. Probeer mezelf niet in te tomen of die strofen niet in te dijken. En af en toe is het smakeloos. En sommige mensen zullen struikelen over een analfabetische jongenshoer of over een incestueuze imker. Ja, die moeten dan maar Mirjam van Heel lezen. Nee, sorry, dat is toch...
Incestueuze imker, het allitereert wel mooi, hè? Delphine, je hebt iemand meegebracht, Nick Cave. En hij zingt Christina the Astonishing. Wat weinigen misschien weten is dat hij hier eigenlijk het levensverhaal van de 13e eeuwse heilige Christina de Wonderbare bezingt. Ze werd geboren in Brustem, dat is ergens in Sint-Truiden. Wat voor iemand was die Christina?
Ze is een paar keer uit de dood verrezen. Ze was wees.
Ja.
En ze zorgde voor haar jongere zussen. soort paria, heks en dan pas later heilige. Zoals het veel heiligen ondergaat, ja.
Maar wat een levensverhaal. Die vrouw die wordt begraven en in een kist en tijdens de uitvaart breekt ze uit die kist en zweeft dan naar boven, waarop de priester haar moet vermanen, kom terug naar beneden. En vervolgens gaat ze met de zussen gewoon lekker naar huis om te vieren dat ze nog leeft. Dat soort van ja, wonderbaarlijkheden. Is dat iets wat jou fascineert?
Heiligenlevens, ja, sowieso, ja. Ja, ja.
Want je bent katholiek, geloof ik, hè?
Ja, ik ben katholiek. Al ga ik te weinig naar diensten, dus...
En wat zoek je in het geloof, of wat vind je daar?
Schoonheid, verlossing.
Rust?
Rust, ja, zeker. Vooral rust, ja. Ja. Ja.
Wat heb je met Nick Cave?
Ja, ik ben opgegroeid, opgevoed met die muziek. Alhoewel ik meer hou van het vroege, baldadigere, gewelddadigere werk dan... Maar het is normaal, hij evolueert.
Dan het troostende dat hij vandaag brengt, ja. Want hij heeft een zoon, geloof ik, verloren. Ja. En blijkbaar zijn er hele volkstammen die... daarnaar komen luisteren, ook als hij lezingen geeft, omdat ze ja, daar worden door gezalfd, in zekere zin. Mag dat dan niet?
Jawel, jawel, dat is prachtig. En hij heeft ook een site, The Red Hand Files, waarop gelijk wie een vraag kan stellen. En dan antwoordt hij erop als een soort moderne, hele wijze agony aunt. Dus heel indrukwekkend. Dus internet is niet alleen maar verdorven en slecht, want kijk, Nick Cave doet er iets wonderlijks mee.
Nick Cave, Christina the Astonishing.
Christina the Astonishing lived a long, long time ago. She was stricken with a seizure at the age of 22. They took her body in a coffin to a tiny church in Lynn, where she sprang up from the coffin just after the Agnes Day. She soared up to the rafters, perched on a beam of air. Cried the stink of human sin, the stink of human sin, the stink is more than I can bear. And I said, oh, thank you.
run wildly through the streets, jump in the moose and swim away. Christina the Astonishing behaved in a terrifying manner. She died at the age of 74, died at the age of 74 in the convent of St. Anna.
Christina the Astonishing, Nick Cave en The Bad Seeds.
Berg en Dal, op levenswandel met Padone.
Delphine Leconte. Delphine, ja, Nick Cave bezong dus het leven van de 13e eeuwse heilige Christina de Wonderbare uit Sint-Truiden. Je hebt nog een andere soort heilige meegebracht, Jean-Marie Bergmans. Een collega, auteur, die inmiddels alweer, even kijken, hij is gestorven in 2008, dat is 12 jaar geleden, was bipolair gestoord. Is dat de reden waarom je hem wil straks lezen?
Nee, omdat ik hou van zijn literaire stijl. En zijn thematiek spreekt mij uiteraard ook aan en is af en toe heel herkenbaar.
Waarom?
Omdat hij toch ook overduidelijk is. Iemand is die moeite had om zichzelf te verzorgen. Maar wel die, die geestdrift had en die, dat vuur om, om een hele goede teksten te willen schrijven.
Want dat is het, hè? Het lijkt allemaal wel improvisatorisch tot stand gekomen, maar ik denk dat hij daar heel hard aan werkt.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Net om dat uit de losse pols gevoel te krijgen, moet je vaak heel hard veilen en schaven en
tuurlijk
schrappen.
Dat is ook zo. Ik denk dat het te gemakkelijk wordt weggezet als ja, een of andere vierde wereld, marginale figuur die daar een beetje zit te verkommeren en altijd maar hetzelfde schrijft.
En die aan de drank zat, ja, en ja, de barakken opzocht en de cafés. Wat is het, de Zwarte Raaf en dat soort dingen. Maar misschien moet je hem eens lezen.
Heel graag. Ik zeg, pa, ik ben de man van staal. Pa zegt, gij zijt juist niks, gij. Gij zijt juist niks, gij zijt een voddebaal. Ik zeg, ma, ik ben de man van beton. Ma zegt, gij zijt niks dan de zoon van Camilla en van Mon. En was uw handen met zeep, als ge gedaan hebt met kakken. En waart ge maar ergens anders geboren, onder een ander gesternte. Ik zeg, waar, ma? Zeg mij waar. In Siberië, zegt ma, of in Polen. Ergens waar het winter en zomer de stenen uit de grond vriest. Zwijgzaam draag ik mijn ballingschap. Maar mijn ma heeft mijn was gedaan toen ik op het punt stond van stank en smeerlapperij te vergaan. Mijn pa heeft zich Lazarus gezopen toen ik van ellende en miserie niet meer wist waar nog gekropen. Nee, pa, geen traan. Geen koffielepel van uw godverdomse levertraan. Voor u, oma, een zee van tranen, bijna een stille oceaan. Want gij hebt mijn was en mijn plas gedaan toen ik van de rottenis bijna was vergaan. En nu zit ik hier om 12:15 en kan net zo goed naar het zenit als naar het azimut staren, bezopen als ik alweer ben. Als straks de dag door de muur van de nacht breekt, kan ik weer een zelfgeschreven liedje zingen. Ik ben de man van goud, gebeiteld en gebouwd, verhit door de smid, gevernist door de alchemist. Een liedje zingen helpt soms, maar meestal niet. Want dan zegt mijn pa, houd nu eindelijk eens uw bakkes toe. En mijn ma, was nu eindelijk eens uw handen als ge gedaan hebt met kakken, want ge zijt een vieze, vuile, vettige, vunzige stinkaard.
Angela Hewitt speelde François Couperin, een tijdgenoot van Bach en Buxtehude. Bij mij zit nog heel even Delphine Leconte. Delphine, wat is jouw credo?
Mijn credo is toch uiteindelijk passie, zelfs al is die verwoestend, moet uiteindelijk toch verkozen worden boven steriele, stagnerende veiligheid. En ook nog moeder en huisdieren zult gij eren.
Vooral dat laatste, hè? Want zelf, je bent gek van dieren, hè?
Ja.
Tenminste, uit je poëzie blijkt dat het natuurlijk noodzakelijk zo dat dat dan ook zo is. Maar...
Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook altijd zo geweest.
Maar wat heb je met huisdieren, met dieren?
Met dieren...
Meer dan met mensen?
Nee, op een andere manier. Het is natuurlijk gemakkelijker om vertederd te geraken door een dier dan door een mens.
Ja?
Ja. Ja. Omdat een dier geen sadisme of geen opportunisme in zich heeft.
En niet tegenspreekt. Hooguit kan blaffen of miauwen.
Ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.